De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. We lezen Handelingen 15, de versen 35 tot en met 41. Na de schriftlezing doen we belijdenis met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 106 het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106 vers 3 na de geloofsbelijdenis die volgt op de schriftlezing uit Handelingen 15 vanaf vers 35. Dan lezen we Gods woord als volgt. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië na teruggekeerd te zijn van hun eerste zendingsreis. En ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar we het woord van de Heer verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamphylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wanneer je het volk van God eens bekijkt zoals dat ons in de schriften getekend wordt, dan kun je alleen maar tot de conclusie komen dat het maar een wonderlijk en bont gezelschap is. Of dat nou in het Oude Testament is, waar dat volk vertegenwoordigd wordt door die 12 zonen van Jacob. Of in het Nieuwe Testament, waar dat volk gestalte krijgt in die 12 apostelen van het Lam. Of zoals je dat in de Bijbel verderop en het Nieuwe Testament tegenkomt rondom Paulus. Een aantal medewerkers en volgelingen, wat andere figuren. Maar ook van hen geldt, het is een wonderlijk gezelschap, een wonderlijk spul. Geldt van Paulus zelf om te beginnen ook. Wie zou nou een vervolger van de gemeente, die zich vergrepen heeft aan de schapen van de kudde van de goede herder, hebben uitgekozen om uitgerekend herder van die kudde te worden, verkondiger van het evangelie. Dat zegt dat die Jezus die hij vervolgde, de Christus is. En rondom Paulus vind je een geleerde Egyptische Jood naast een ongeletterde visserman, een farizeeër naast een heiden, voor wie die farizeeër voorheen de neus zou hebben opgehaald, een bont gezelschap. En soms vergis je je ook deerlijk als je dat gezelschap eens waarneemt, want dan kom je aan de ene kant een weggelopen slaaf tegen, waarvan je zegt, die jongen die groeit op voor gallig en rat, maar het wordt een geliefde broeder. En je komt een dominee tegen die al een paar jaar meeloopt en je dacht dat je er huizen op kon bouwen. En hij deserteert uit de dienst, omdat hij de tegenwoordige wereld lief krijgt. En dan zie je er soms ook nog een wat jonge man tussendoor lopen, voor wie je denkt, nou ja, dat zal ook wel niet veel worden. En hij wordt een bruikbaar instrument. Weet u hoe dat komt? Het bijeenbrengen van die kudde, dat is Gods werk. En God vergist zich nooit. En het geheim van die kudde is, dat kun je bij elk van hen navragen om het in alle mogelijke toonaarden verwoord te krijgen, dat ze al hun zaligheid verwachten van de Heer Jezus Christus als arme zondaar van een rijke Jezus. En dat ze daarom met heel hun leven aan hem verbonden worden. Mensen met tenslotte nog maar één hartstocht. Hem te mogen kennen. En hem meer en meer te leren kennen. Als dat er niet is, gemeente. dan hou je het niet vol. En dan kom je niet thuis. Maar als het er wel is, dan komt dat eruit ook. En zo zal er aan het einde van de tijden door het werk van de drie-enige God een volk zijn. Dat al zijn zaligheid verwacht en gevonden heeft in zijn God en in zijn Christus. Om hen te prijzen voor het wonder van de zaligheid. Vanmiddag kregen we daar wat van te zien in het woord van onze tekst tegen de achtergrond van andere Bijbelwoorden. Waarin de Heere ons als het ware een spiegel voorhoudt als hij ons het portret tekent van Marcus, de neef van Barnabas. Dat is het thema van de preek. We zien die Marcus ten eerste als een meegaande jongeling. Ten tweede als een afwijkende volgeling. Ten derde als een bruikbare bekeerling. Marcus, de neef van Barnabas, een meegaande jongeling, een afwijkende volgeling, een bruikbare bekeerling. Ik zou me kunnen voorstellen, gemeente, dat u bij kennisname van de tekst voor de prediking van vanmiddag niet direct het idee had dat we voor grote verrassingen zouden komen te staan vanmiddag. Je komt rondom Paulus wel eens niet zulke erg bekende mensen tegen als Apollos en Demas en Epaphras. Maar dat geldt van Marcus niet. Paulus zegt, hij is mij van veel nut voor de ambtelijke bediening, voor de dienst van het evangelie. En als wij wel thuis zijn in de Bijbel, dan kijken we daar niet vreemd van op, want dan zeggen we, ja, dat hadden we wel verwacht. Marcus is immers een bijbelschrijver, iemand aan wie we door de Heilige Geest een van de vier evangeliën te danken hebben. Mens dus van het soort waarin de Heere zijn vreugde vindt en, waarin Gods, en van wie Gods knechten veel plezier mogen beleven. En vooral wanneer we dan lezen dat Paulus in hetzelfde vers ook spreekt over Lucas, de dokter evangelist, die weet van Gods genezende genade. Nou, dan zijn wij er allemaal uit. Want wat weten wij van Marcus? Nou ja, dat hij bijbelschrijver is, maar dat is dus alleen maar een pluspunt, waardoor we zeggen, die man was inderdaad een nuttig instrument. En misschien dat iemand ook van hem weet dat hij ooit een medewerker is geweest van de apostel Petrus, want er wordt immers verteld dat hij zijn weergave van het evangelie opgetekend heeft, terwijl hij zat te luisteren naar de prediking van Petrus. Maar ook een pluspunt, dus nuttig instrument, zeker. En heel misschien heeft iemand ooit wel eens een preek gehoord over die jonge man die in Gethsemane naakt op de vlucht sloeg toen de soldaten tenslotte ook naar hem grepen en hij zijn opperkleed en hun handen achterliet. En misschien heeft die dominee toen wel gezegd dat dat vermoedelijk diezelfde Marcus is geweest. Nou, weer een pluspunt. Dan hield hij het langer vol dan de anderen, dan Petrus en Johannes en Jacobus, de meest vertrouwde en intieme discipelen van Jezus. Dat ligt allemaal in de lijn van onze tekst, van veel nut voor de dienst. Alleen, inmiddels hebben we in deze dienst de schriftlezing gehad. En vanuit Handelingen 15 is er heel wat roet in dit eten gegooid. En daarom, als je de tekst in het licht van Handelingen 15 leest, gemeente, zul je niet zo gauw verwachten dat er geen verrassingen komen, want dan zeg je, dat is toch wat. Dat Paulus van Marcus zegt, hij is mij van veel nut voor de bediening. Dan moet er tussen Handelingen 15 en 2 Timotheus 4 wel heel wat met die jongen gebeurd zijn. Wel nu, gemeente, wat hier met die Marcus gebeurd moet zijn, dat willen we eens nagaan bij het licht van Gods woord. Opdat op die manier het werk van God zal oplichten in het leven van Johannes Marcus. Heel concreet, ook als een boodschap voor ons tot ontdekking, tot vermaning en tot bemoediging. Van ouders en hun kinderen die vanmiddag in die geschiedenis van Marcus mogen horen wat ze van de God van hun doop verwachten mogen. En uiteindelijk tot verheerlijking van de God van alle genade, bij wie ook troost te vinden is voor iemand die het met het oog op zichzelf niet zo heel erg ziet zitten. Of met het oog op zijn kinderen, van wie hij eigenlijk in geestelijk opzicht niks meer durft te verwachten. En als we dan de Bijbel eens nagaan om te ontdekken wie die Marcus is geweest, geweten, dan komen we hem voor het eerst tegen in het boek Handelingen hoofdstuk 12. Die geschiedenis van Petrus die door Herodes is gevangen genomen en die midden in de nacht wonderlijk wordt bevrijd door een engel van de Heere. En die dan in Jeruzalem op straat staat met de vraag, waar moet ik nou eens naartoe? En die gaat dan naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die bijgenaamd wordt Marcus. En bij dat laatste moet u maar bedenken, Johannes is een Hebreeuwse naam geweest, maar zoals met zoveel in die tijd het geval was, ze droegen ook een Latijnse naam, omdat ze nogal wat rondzwierven in die Romeinse wereld rondom de Middellandse Zee. En zo had deze Johannes ook de naam Marcus gekregen. En als je dat dan leest in Handelingen 12, Maria, de moeder van Johannes Marcus, dan blijkt daaruit dat Lucas ervan uitgaat dat zijn lezers Marcus beter kennen dan zijn moeder. En dat de moeder haar bekendheid vooral aan de zoon te danken heeft, al is het nog maar de vraag wie van die twee het meeste aan de ander te danken heeft, de moeder of de zoon. Maar in elk geval is dus duidelijk dat Marcus in Jeruzalem is opgegroeid. En daar hebben ze een groot huis bewoond, de hele gemeente kon er samenkomen. En dat zijn moeder er ook personeel op na kon houden, denk maar aan dat dienstmeisje Rode in Handelingen 12, dat in die nacht van de bevrijding van Petrus, terwijl er om zijn bevrijding gebeden wordt, die man voor de deur laat staan op het moment dat hij er metterdaad in levende lijven bevrijd en wel staat. Het maakt duidelijk dat Marcus uit een gegoede stand, uit de rijkere kringen afkomstig is geweest. En als u in de Bijbel leest dat Marcus een neef had die ook rijk was, Barnabas, want die had akkers die hij kon verkopen ten dienste van de armen, dan zeg je dat geldt blijkbaar van de hele familie. Dit zijn mensen uit de betere kringen geweest, uitzonderingen misschien, in een gemeente waarvan de Bijbel elders zegt niet vele rijken, niet vele edelen, maar Marcus en zijn moeder en zijn neef Barnabas hebben kennelijk wel tot die rijkere kringen behoord. En naar alle waarschijnlijkheid was die moeder van Marcus al vroeg weduwe, omdat er zo nadrukkelijk staat dat Petrus naar het huis van Maria ging. En dat zou zo niet gezegd zijn als haar man nog had geleefd. Die Maria zou mogelijk tot geloof gekomen zijn onder de prediking van de apostelen die na Pinksteren immers de straten van Jeruzalem vervulden met de naam van Jezus. Misschien was ze ook al eerder tot geloof gekomen. Er zijn wel uitleggers die denken dat het haar huis is geweest waar de Heer Jezus op de vooravond van Goede Vrijdag het Pascha heeft gevierd en het avondmaal heeft ingesteld. Dat het ook datzelfde huis kan zijn geweest waar de discipelen in de opperzaal bijeen waren op de avond van Pasen toen Jezus plotseling in hun midden kwam. In elk geval, na Pinksteren is het huis van Marcus' moeder een centraal punt geweest voor de gemeente in Jeruzalem. En dat zegt ons wat over de omstandigheden waaronder die Marcus is opgegroeid. Als ik het even op een rijtje mag zetten voor uw gemeente, die Marcus had dus een gelovige moeder. Een moeder die haar hele bezit in dienst stelde van het evangelie, die zich daar ook niet voor schaamde en die zich niet terugtrok met een beroep op het feit dat ze maar weduwe was en die dat ook niet deed in die bange tijd waarin apostelen werden gevangen gezet en gegeeseld en waarin Jacobus al onthoofd was op het schavot. In die bange tijd stelde Maria haar huis open voor de gemeente. Dat is dus het eerste, een moeder die de Heere vreest en die dat met haar hele leven laat zien. En daarbij heeft Marcus dat mogen afleiden uit het feit dat hij een paar keer nadrukkelijk de neef van Barnabas genoemd wordt. Ook een duidelijke invloed ondergaan van die neef die zo'n vooraanstaande plaats had in die eerste gemeente te Jeruzalem. Hij heeft er blijkbaar een bijzondere band mee gehad en je kunt verwachten dat Barnabas, wiens naam niet voor niks is, zoon der vertroosting, dat wil zeggen een mens die de enige troost kende, dat Christus alleen zijn gerechtigheid is, die uit die enige troost leefde, dat hij ook van die enige troost gesproken heeft met zijn jongere neef, op een manier waardoor die ander jaloers kon worden. nieuwsgierig ook, om ook zelf dat geheim te mogen leren kennen. En daarbij hebben we begrepen dat in dat huis van waar Johannes Marcus opgroeide regelmatig een gezelschap bijeen was van mensen die ook, net als zijn moeder, de Heere vrees. Zodat daar in huis gesproken kan zijn, gesproken werd over God en zijn Christus. Dat daar gezongen is van zijn genade en getuigd is van de liefde Gods in Christus Jezus. Want waar het hart vol van is, daar loopt het immers van over. En het hart van die eerste christenen was vol van Christus. Zodat ze zelfs onder de dreiging van vervolging en marteling er niet van konden zwijgen. En wat dat betekent, als er bij je thuis waar je opgroeit zulke gesprekken worden gevoerd. Dat weet misschien een oudere in de gemeente hier ook nog wel. Als het zondagavond was en er was soms een dominee te logeren die het hele weekend immers overbleef, je bent er klaar mee. Ja, als dominee ook, maar ook om zo'n man een heel weekend te herbergen, nietwaar. Maar dan kwamen er 's avonds gemeenteleden die doorkwamen spreken over de prediking. En dan ging het over het werk van God in hun hart en in hun leven. En dan werd er goed gesproken over de Heere en zijn dienst. En je zat er als kind bij in een hoekje wat te spelen met een pop of met een ander stuk speelgoed. Maar ondertussen hoorde je dingen die je nieuwsgierig maakten. En die je deden zeggen, dat wat opa hier vertelt, wat ik van oma hoor, dat wil ik ook zo graag leren kennen. Want je merkte het aan alles, dat was echt. En u mag aannemen dat Marcus, om maar wat te noemen, dus aanwezig is geweest bij die gebedssamenkomst die midden in de nacht gehouden werd. Voordat Petrus terechtgesteld zou worden, dat hij erbij was toen broeders en zusters in diepe ootmoed hun gebeden en smekingen met de nood van de gemeente en de nood van die gevangen apostel voor de Heere neerlegden. Hij heeft de kracht van dat gebed ervaren en het wonder van de gebedsverhoring toen in diezelfde nacht die bewuste Petrus bevrijd en wel kon binnenkomen en mocht vertellen hoe de Heere hem verlost had uit de hand van zijn vijanden. En het laat zich indenken dat Marcus bij zichzelf heeft gedacht, wat een God is dat. En wat een wonder als je bij het volk van die God en bij de knechten van die God mag horen. En Marcus heeft dan vooral in Petrus een voorbeeld gezien. Die heeft een diepe geestelijke indruk op hem gemaakt. Petrus noemt hem later in zijn eerste brief ook mijn zoon Marcus. En hij zegt daarmee, ik mag door genade de geestelijke vader van Johannes Marcus zijn. En ik stel me zo voor dat die jonge Marcus er trots op was als de grote Petrus regelmatig bij hem thuis kwam. En dat hij misschien wel eens met Petrus is meegelopen als hij door de straten van Jeruzalem ging en de mensen, de zieken, langs de weg neerlegden in de hoop dat de schaduw van Petrus op hen zou vallen. En ze zouden genezen. En Marcus genoot van de verwondering en de aanbidding die dat opriep bij de mens. En dan zeg ik, gemeente, als je zo een beetje de balans opmaakt van de omgeving waarin die jonge Marcus is opgegroeid, wat een zegen. Als je als jongere zo mag opgroeien met een moeder, mag ook een vader zijn en liefst allebei natuurlijk, maar die de Heere vreest en die je op de Heere Jezus wijst. Met een familie die de Heere vreest. In het gezelschap met de regelmaat van de klok van echte kinderen van God. In aanraking komend met mensen die helemaal de Heere begeren toe te behoren. In wie leven het duidelijk is dat hun hart naar Hem uitgaat. Dat is een machtig voorrecht. En dat is niet vanzelfsprekend geweest, ook niet in dat Jeruzalem, al was dat alleszins godsdienstig in die tijd. Daar groeiden ook jongeren op, moet u maar rekenen, in Farizeese families, die opgevoed werden bij de wet en bij Mozes en bij gebod op gebod en regel op regel. En daar word je niet jaloers op. Maar het is niet alleen maar een voorrecht, gemeente, het is ook verschrikkelijk belangrijk, juist in je jeugd, als de indrukken die je opdoen bepalend kunnen worden voor je hele verdere leven. Juist in je jeugd, als je iemand nodig hebt op wie je kunt richten, iemand die je als een voorbeeld kunt zien, iemand van wie je als jongere zegt, ik zou wel op die en die willen lijken. Nu of later. Identificatiefiguur noemen we dat vandaag. Nou, Barnabas was voor Marcus zo'n identificatiefiguur. En Marcus wilde nog liever lijken op die grote Petrus die de Heere zo vurig lief had. En zo de Heere mocht dienen. Nou, gemeente, dat moet dan de eerste vraag van vanmiddag worden. Genieten onze kinderen dat voorrecht ook? Ook onze kleine kinderen, want je moet niet denken dat die eerste jaren er niet zo erg toe doen, zodat je ze aan Jan en Alleman over kunt laten, soms hele dagen. Ik ben geen pedagoog, gemeente, maar ik heb wel eens wat gelezen. En ik heb ook wel eens gelezen dat iemand zei, die eerste 60 maanden van een mens zijn leven, die zijn in feite al beslissend voor een heleboel dingen in hun leven. Onze kinderen, onze jonge mensen genieten die dat voorrecht ook. Ja, zegt u, hoor eens even, dominee, maar wij leven hier in de Randstad en wij leven hier in Rotterdam. En vooral als het over geloofs- of geloofsopvoeding gaat, kun je die lijnen van lang geleden daar in Jeruzalem niet zomaar doortrekken naar hier in het Rotterdamse. Wat dacht u van dat Jeruzalem ten tijde van de jonge jaren van Marcus? Daar werden de discipelen van Jezus gegrepen en gegeeseld. Daar werd Jacobus onthoofd. Ik weet niet alles van de geschiedenis van Rotterdam en helemaal niet van Kralingen. Maar ik heb nog nooit gebeurd dat dat hier ook wel eens gebeurd is. Zeker de afgelopen 200 jaar niet. Hebben onze kinderen zo'n gelovige vader en moeder? Zo één dus als Marcus had, zo'n Maria die met haar hele levensopenbaring laat merken, het verkeerde hart in wie het me ook mocht blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken, omdat ze de kinderen ervoor wil bewaren dat ze door dat verkeerde hart beïnvloed worden. En of dat nou via de buurt is waar je woont en waaraan je je niet kunt onttrekken. Of via visites die eens een keertje binnenkomen vallen. Of via een school waar ze naartoe moeten. Of dat nou is via internet en social media. Hebben onze kinderen ouders die hun hart en hun huis openzetten voor Gods volk. Omdat hun eigen hart is ingewonnen voor de Heere en zijn dienst. Hebben onze kinderen familie zoals Marcus Barnabas als neef had. Die aan de Heere verbonden was. Hebben onze kinderen neven en nichten en anders vrienden en vriendinnen met wie je ze rustig op stap kunt laten gaan. Omdat je weet, het zijn kinderen der vertroosting. En die zo jong als ze zijn ook al een goed woord van de Heere weten te waarderen. En als er bij ons thuis bezoek komt, gemeente, gebeurt dat misschien wel eens. Is dat dan ook wel eens van het soort met wie je een goed gesprek kunt hebben over de Heere en zijn woord en zijn dienst? Is dat dan ook wel eens een gesprek van het soort waarvan je aan het eind zegt, zullen we samen bidden en danken? Of komt dat bij u thuis helemaal niet voor? Ik vraag maar, ik oordeel niet, ik verwijt niet. Ik vraag maar. Ontmoeten onze jonge mensen in de gemeente vandaag nog van die echte vromen, en dan bedoel ik dat in de meest positieve zin van het woord, op wie ze zich kunnen oriënteren als ze horen dat het erom gaat dat ze de Heere leren vrezen. Ik kan dat aan de jongens en meisjes in de kerk vragen, aan de jonge mensen die er zijn. Wil jij de Heere dienen? En dat is een vraag die de Heere op dit moment aan jou stelt. Want ik ben zo van de kansel af en weer vertrokken. Maar de Heere die blijft en die wacht op antwoord. Wil jij de Heere dienen? Wil je bij de Heere horen? En als het dan daarom gaat, op wie wil jij eigenlijk lijken? Op een grootvader misschien, die je kent of gekend hebt, en die zo heel eenvoudig kon vertellen wie de Heer Jezus voor hem was. Op je moeder, van wie je merkt, ze heeft lust de Heere te vrezen en ze wil zo graag dat wij dat ook zullen leren. Omdat ze hem heeft leren kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Op wie wil je lijken? Op dat gemeentelid dat in de wegen van de Heere wandelt. Maar niet met zo'n hangend gezicht. Maar in de ontmoeting met wie je iets van de blijdschap van het geloof kunt merken. Op die ouderling misschien met wie je echt kunt praten over het geloof. Die dominee misschien. Die je het evangelie leert kennen. Gemeente, ik vraag daarna, want ik kom ook in de kerk jongeren tegen die wel graag willen lijken op, nou noem maar wat, een topvoetballer. Of een tv-ster, of een zanger of een zangeres die de hitlijsten van de wereld bestormen kan. Jongeren die dat als ideaal hebben, en wat worden ze erdoor beïnvloed, nietwaar? Je hoort het in hun woorden en je ziet het in heel hun doen en laten, zijn ze daarop gericht en daarop mee bezig, willen ze daarop lijken. En als ik dat dan wel eens zie, dan denk ik, wat een arme kinderen. En dat denk ik helemaal. Als je de indruk krijgt dat hun ouders dat nog een beetje aanmoedigen ook, omdat die dat zelf ook nog zo mooi vinden. Och, arme stumpers. Marcus kreeg van huis uit wat anders mee, gemeente. Die kreeg liefde mee voor het woord van de Heere en liefde voor de dienst van de Heere en voor het volk van de Heere. En bij dat volk wilde hij, zo jong als die op dat moment nog was, graag horen. En op dat volk wilde hij lijken. En toen heeft Barnabas op zekere dag met Paulus bij hem thuis op bezoek kwam, toen was Marcus niet bij ze weg te slaan en hij luisterde naar alles wat die beiden te vertellen hadden over het werk van God. Met glinsterende ogen en met rode oren. En de broeders merkten dat op. En ze zeiden op zeker moment tegen die opgroeiende jongen: moet je eens horen, Marcus, zou jij het fijn vinden om met ons mee te gaan, om de heidenen het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen? En toen was, stel ik me voor, Marcus in de benen gekomen en had gezegd: graag, wanneer vertrekken we? Kunt u dat begrijpen? En jij, zitten er hier jongeren die zeggen, dat zou toch wat wezen? Bid je daar wel eens om, vader en moeder, geef dat mijn kind zo de smaak te pakken mag krijgen van uw dienst, dat het wat mag gaan betekenen met het oog op de komst van uw rijk in deze wereld, dichtbij of verder weg. En als je kleinkinderen verwacht, grootouders, ja, dan bid je natuurlijk dat ze gezond geboren zullen worden en opgroeien. Maar vraag je dan ook, Heer, laat dat kleinkind van ons wat mogen betekenen in uw dienst. Het is tot dusver wel een mooie geschiedenis, nietwaar, gemeente. En ik kan me indenken dat er in de kerk ouders zitten met een zeker schuldgevoel. Want als je in het licht van Gods woord je ouderschap moet gaan toetsen, daar kom je nooit zonder schuld onderuit. En ik kan me indenken dat er ouders in de kerk zitten die met een zekere jaloezie die ontwikkeling in het leven van Marcus volgen, omdat ze zeggen, mijn kind heeft hele andere idealen en zoekt heel andere gezelschappen en hele andere identificatiefiguren. Ik wou wat graag dat ze waren zoals Marcus toen. Maar dan lezen we verder in de Bijbel en dan ontdekken we, er komt een moment dat het helemaal misgaat. Nog niet direct, want als Marcus met Paulus en Barnabas in Antiochië is gekomen en nadat Paulus en Barnabas zijn aangewezen om het evangelie aan de heidenen te gaan brengen, dan gaat Johannes Marcus als helper met hen mee en ze gaan eerst naar Cyprus en daar gaat het voorlopig allemaal prima. Maar toen staken ze van Cyprus over naar de kust van Klein-Azië, het huidige Turkije. En toen ze verder het binnenland introkken, ging het helemaal fout. U leest daarvan in Handelingen 13 en Paulus herinnert eraan in wat we gelezen hebben vanmiddag. Toen kwam er een moment dat Marcus zei, ik ga niet verder mee. Ik ga terug. En toen ging hij niet terug naar de broeders in Antiochië om ze te zeggen, broeders, het was toch wel een erg zware opgave voor zo'n jonge kerel als ik ben om dat kleine Azië in te gaan. Hebben jullie geen andere taak voor me in dienst van Gods Koninkrijk? Maar toen ging hij terug naar Jeruzalem, naar het huis van zijn moeder. En daarmee zei Johannes Marcus, ik stop ermee. En dat is op zichzelf best te begrijpen, gemeente, want Klein-Azië was in die tijd een onrustig en gevaarlijk gebied. En het was een loodzware opgave om daar het evangelie te moeten brengen. En de wegen die waren moeilijk begaanbaar en het stond bekend vanwege zijn roversbenden die eenzame reizigers overvielen. En als je dan nog maar een jonge vent bent die uiteindelijk altijd bij moeder thuis is geweest en je komt dan in zo'n situatie terecht, ja, dan is te snappen dat je denkt, waar ben ik toch in vredesnaam aan begonnen? Maar dan schrijft Lucas, hij verliet hen. En dan gebruikt hij een werkwoord in het Grieks dat eigenlijk zegt, er kwam een breuk tussen hen. Hij zei, vaarwel, er kwam een kloof tussen hen. En Paulus en Barnabas aan de andere kant. En Paulus zegt in Handelingen 15, dat ook vertaald wordt met verlaten, maar daar wordt een woord gebruikt dat betekent, hij is afgeweken. Marcus is afgevallen. Een afvallige geworden. Hetzelfde als wat je in Hebreeën 3 vers 12 leest. Waar de apostel schrijft. Zie toe broeders dat niet een iemand van u een boos of ongelovig hart zij. Om af te wijken van de levende God. Paulus zei dat is er bij Marcus aan de hand. Afwijking. Afval van de levende God. Ach zegt u hoe kan dat nou. Zo'n veelbelovende jongen. En het antwoord vinden we, als we een eindje terugbladeren in de Bijbel, dan komen we terecht bij de gelijkenis van de zaaier in de weergave van Lucas. En daar gebruikt Lucas datzelfde woord, afwijken, voor het zaad dat op steenachtige plaatsen gevallen is. Lucas zegt, in de tijd van de verzoeking wijken ze terstond af. Nou, daar hebt u het gemeend. Dat wat we bij Marcus tot nog toe hebben aangetroffen, gemeente, en wat we, laten we eerlijk zijn, wat prachtig vonden, waarvan we wel graag wilden dat we dat bij onze kinderen en bij onze jonge mensen zouden kunnen aantreffen. Dat wat we bij Marcus gevonden hebben tot nu toe, dat is volgens de Bijbel niks anders geweest dan tijdgeloof. Bij Demas, een andere medewerker van Paulus, verdween dat omdat hij de tegenwoordige wereld had liefgekregen. Die wereld die trok hem. Maar bij Marcus verdwijnt dat tijdgeloof omdat hij voor die tegenwoordige wereld bang was geworden. De dreiging van die wereld deed hem afwijken van de weg van God. Begrijpt u het? Wat je hier bij Marcus tegenkomt, gemeente, kom je niet tegen bij mensen van de wereld. In het leven van Marcus is al vroeg het zaad van het woord van God gezaaid. En dat is noodzakelijk en heerlijk. En dat kun je nooit genoeg waarderen. En dat zaad is in het leven van Marcus ook enigszins ontkiemd. En dat is mooi als je dat hoort van jonge mensen. En het is een zegen als jongeren bij het evangelie opgroeien en door dat evangelie worden aangesproken. Zodat het hun hart raakt. Maar het is niet genoeg. En al is het heel begrijpelijk als een vader en moeder zeggen, ik wilde maar dat die jongen van mij vanmiddag naast me zat in de kerk, in plaats van dat hij weet ik waar in deze wereld vandaag uithangt. Kan ik goed begrijpen. Maar het is niet genoeg. Marcus, gemeente, die heeft iets van het machtige van koning Jezus gezien en die Petrus die met Jezus wandelde. Hij heeft de macht van die koning gezien toen die Petrus door zijn koning werd bevrijd uit de macht van Herodes. Ze hadden iets van de rijkdom van de Heer Jezus gezien in zijn moeder en zijn neef Barnabas, die alles in hem hadden gevonden en daarom ook alles voor hem over had. Maar het was de jaren door de God van zijn moeder gebleven. En de God van Barnabas en de God van Petrus niet zijn God. Hij had nog nooit ontdekt dat hij zelf niet zonder de Heere kon. En waarom hij zelf niet zonder de Heere kon. En zolang het allemaal een beetje voor de wind ging, vond hij het prachtig om die God te mogen dienen en in dienst van koning Jezus op reis te mogen gaan. Maar toen het gevaarlijk werd, toen durfde hij het niet meer aan en toen had hij er zichzelf niet meer voor over. Als ik een voorbeeld mag gebruiken, gemeente, ik hoorde in mijn vorige gemeente Rijnsburg een verhaal van een Katwijker jongen die visserman wilde worden, want dat leek hem geweldig. Toen zei zijn moeder tegen hem, dan ga je eerst maar eens een weekje mee met ome Jan. Nou, dat deed hij. En het was een hele week mooi weer en ze hadden een goede visserij en het was hem opperbest bevallen. En zijn keuze was gemaakt, hij zou de visserijen. En toen zei zijn zo wijze moeder, je gaat eerst nog maar eens een weekje mee. En toen ging het stormen en werd hij zeeziek en was hij doodbenauwd dat hij het niet overleven zou. En toen hij na die week terugkwam, zei hij, nooit weer. Nooit weer. En waarom niet? Het zal hem niet in zijn bloed gezeten hebben, denk ik, het had zijn hart niet. Maar hij keek er alleen van de buitenkant tegenaan en toen zag hij het mooie wel, maar hij zag de andere dingen niet. Nou, zo is het in het geestelijke leven ook nog wel eens, gemeente, nietwaar? Vandaar dat ouderen vroeger wel eens zeiden, als ze jongeren zagen die zo enthousiast de Heer Jezus wilden volgen en dienen, laat het eerst maar eens overzomeren en overwinteren. En daarmee bedoelden ze, als het goed was, niet om er een domper op te zetten of er ondersteboven te schoffelen. Maar dat zeiden ze uit eigen ervaring. Want ze hadden zelf geleerd dat jonge enthousiasme nog niet altijd bekering is. En dan zeiden ze, de zon moet er eerst maar eens op branden en de stormen moeten er eerst maar eens overheen gaan. De hitte van de dag en de koude van de nacht, het kruis van de zelfverloochening moet maar eens opgenomen worden. En de offerbereidheid getoetst. Wat heb je er voor over? Om van Jezus te zijn. Kijk, en op dat punt valt Marcus af. En dan kiest Marcus voor de weg terug. De weg terug. Dat was voor hem de weg terug naar het vaderland dat hij verlaten had. Het huis van zijn moeder. Het was niet dat de wereld Marcus zo trok. Marcus zei niet, ik wil hier toch wel eens een poosje met mijn vrienden een beetje op stap in het uitgaansleven van deze wereld. Daar dacht hij niet over. Marcus ging terug omdat Christus in zijn leven niet alles was geworden. En ik vraag vanmiddag, herkennen we het? Dat zijn mensen die kom je in de gemeente tegen, gemeente, niet in de wereld. Het zijn ook geen mensen die helemaal afhaken en die met de grote stroom van kerkverlaters zich mee laten spoelen de wereld in. Zoals Demas. Die kreeg de tegenwoordige wereld lief. Maar dit, gemeente, dit zijn mensen in wie leven geen duidelijke lijn zichtbaar wordt. Van wie je niet zo precies weet wat je aan ze hebt. En het gevolg is dat rondom zulke mensen wel eens een beetje wrijving kan ontstaan. Als het gaat om de invulling van taken in het midden van de gemeente. Dan zegt de ene broeder in de kerkraad, er zit misschien toch wel wat in. En de ander zegt, ja, maar zo kunnen we hem of haar toch niet gebruiken. Dan zegt de een, toch wel een aardige broeder. En de ander die zegt, ja, maar wat heb je nou eigenlijk aan? En zo ontstaat er zelfs tussen Barnabas en Paulus verbittering. En het is Marcus de schuld, al stookt de duivel natuurlijk dat vuurtje wat graag een beetje op. Kent u ze niet, mensen bij wie het allemaal zo goed leek? die misschien wel heel jong en spontaan belijdenis hebben gedaan van hun geloof, maar toen het erop aankwam, toen liepen ze niet meer zo hard en toen zakte het allemaal in de benen. En dan zegt een dominee als het erover gaat in een kerkenraadsvergadering, ach, het was toch zo'n beste kattegezant. En dan zeggen we in de gemeente, het was toch altijd zo'n meelevend stel. Of die jongen die wordt misschien nog wel eens dominee en die jonge broeder, daar zie ik nog wel eens een ambtsdrager in. En nou, ze zijn niet verdwenen, niet met Demas de wereld ingegaan, maar afgeweken. Paulus zegt in feite, hij is niet ingegaan met ons tot het werk van de Heer. Je ziet ze nog wel, maar daar gaat niks meer van uit. En Paulus, die zelf gegrepen is door de Heer Jezus en nog maar één hartstocht heeft, Jezus Christus verkondigen en die gekruist. Paulus die het beleidde, mocht ik acht mijzelf niet, nog acht mijn leven, als ik maar Christus mag dienen, wiens eigen ik ben. Die Paulus zegt op dat moment, ik hoef Marcus niet meer mee. En dan kom ik tenslotte bij de tekst, die uiteindelijk de afsluiting vormt van die Marcusgeschiedenis. En dan hoor ik diezelfde Paulus van Handelingen 15, die er ruzie over kreeg met Barnabas, zeggen, Timotheus, breng vooral Marcus mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. En dan wrijf je opnieuw je ogen uit. En je zegt opnieuw, hoe kan dat? Hoe is dat nou mogelijk dat een tijdgelovige als Demas in de mist verdwijnt? En dat een tijdgelovige als Marcus terugkomt? Nou gemeente, daar heb ik maar één antwoord op. Dat is het wonder van de wederbarende genade, van het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest in het leven van Johannes Marcus geweest. Dat is nou bekering. En daarom lees je hier niet langer onnut, niet langer bedankt voor dat gezelschap, want het is maar een blok aan mijn been. Van veel nut voor de dienst. Hoe dat dan gegaan is, gemeente, er zijn nog een paar sporen in de Bijbel te vinden die ons verder kunnen helpen. Marcus is toen hij na zijn vertrek uit Klein-Azië terugkeerde in Jeruzalem al heel gauw onrustig geworden. Dat is ook werk van de Heilige Geest en van God die iemand bij zijn volk wil hebben en hem daarom geen rust gunt in die situatie van afwijking. Die Heilige Geest die begint te trekken aan die verslapte band tussen Marcus en de Heer. En er is een moment gekomen, en het heeft kennelijk niet zo heel lang geduurd, dat Marcus tegen zijn moeder heeft gezegd, moeder, ik moet toch maar weer terug naar Antiochië, naar de broeders. En zijn moeder heeft gezegd, goed jong, en ik denk dat ze vervolgens naar de binnenkamer is gegaan en heeft gezegd, heren, ik merk dat u mijn jongen nog niet helemaal losgelaten hebt. Wilt u nou uw werk in zijn leven maar voortzetten? Wilt u het goed maken? En toen Paulus hem vervolgens niet meer mee wilde hebben, toen was dat voor Marcus ongetwijfeld wel een bittere pil geweest. Maar toen heeft hij ook moeten leren, God heeft mij er kennelijk niet bij nodig. En God kan me, zoals ik nu nog ben, ook niet gebruiken. Maar toen was hij vervolgens met zijn neef Barnabas meegegaan. En we kennen Barnabas uit de Bijbel genoeg om te weten dat die zoon der vertroosting met hem gesproken heeft op de reis die ze maakten. Want dat was een man die bij uitstek geschikt was om buitenstaanders naar binnen te halen. Beetje plat gezegd, het was hem ook met Saulus van Tarsen gelukt. En vooral toen was Petrus opnieuw in zijn leven gekomen en we weten niet precies hoe en waar en wanneer, maar wel dat het gebeurd is. En Marcus is met Petrus meegegaan en als Petrus preekte, was Marcus bezig om geleid door de Heilige Geest dat evangelie op te schrijven uit de mond van Petrus. En dat heeft zich allemaal afgespeeld voor wat we hier in 2 Timotheus 4 lezen. En toen heeft Marcus Petrus horen spreken over diens eigen afwijking van de dienst van Jezus. In het donker van die nacht van Goede Vrijdag, toen hij daar in de hof van Caiaphas, zijn meester, waar zijn meester ter dood veroordeeld werd, hem had verloochend en had vervloekt en had gezegd: en ik ken die mens niet. En toen heeft hij Petrus horen vertellen: mensen, ik heb de Heere losgelaten. Maar de Heere heeft mij niet losgelaten, want zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. En toen hij op Pasen uit het graf kwam, toen heeft hij nadrukkelijk naar mij gevraagd. Toen hij tegen de vrouwen zei: denk erom, ik wil ook Petrus, die mij verloochende, ontmoeten. Wat heeft die Petrus de Heer Jezus en zijn kruis en opstanding aangeprezen? Terwijl Marcus dat allemaal maar op zat te pennen, nietwaar? En u moet maar rekenen dat ze samen gesproken hebben, omdat Marcus zichzelf herkend had in wat Petrus vertelde. En de Heilige Geest heeft dat toegepast. Hoe? Ik weet het niet, gemeente. Dat is het wondere geheim in het leven van een doodschuldig mensenkind, dat vanuit zichzelf naar God niet vraagt. Maar in elk geval, Marcus heeft op zijn beurt geleerd wat Petrus toen in de hof van Caiaphas had geleerd, en wat Paulus geleerd heeft tijdens die 3 dagen dat hij blind zat in dat huis in de Rechterstraat in Damascus. Wat de Heere elk van zijn kinderen op een eigen manier leert. Toen is Marcus van een rijke jongeling tot een arme zondaar geworden. En toen is Marcus van een vrome jongen in eigen ogen tot een goddeloze in zichzelf geworden. Die ontdekte dat hij zoals hij was voor God niet kon bestaan en de eeuwige dood verdiend had. Toen heeft hij zichzelf leren kennen en de Heer Jezus leren kennen. Als de noodzakelijke borg, ook voor hem en voor zijn schuld. Als de volkomen zaligmaker, ook van zijn persoonlijke zonde. De grote heiland, die alles is voor een alles missend en alles verprutst hebbende zondaar. Dat lees ik nou in de tekst, gemeente, waar Paulus schrijft: hij is mij van veel nut voor de dienst. Dat is het werk van de Heilige Geest, die zo'n mens aan Christus verbindt. En uit hem leert leven. Want dat is immers bekering, gemeente. Dat een dode boom gaat leven en dat die vruchten draagt waaraan je de boom herkennen kunt. Dat is bekering, dat je iemand wordt waar God en de omgeving wat aan heeft. Iemand die wat betekent met het oog op de komst van Gods Rijk. En dan hoef je niet aan zulke grote dingen te denken, gemeente. Dan denk ik aan een oude broeder wiens knieën te stram geworden zijn en dat hij ze voor de Heere nog buigen kan. Maar die dagelijks bidt voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen en voor de gemeente waar hij misschien niet meer kan komen, maar waartoe hij nog steeds behoren mag. Dan kun je denken aan een moeder die de nageslacht vasthoudt door goed te spreken van de Heer. Dan kun je denken aan een vader die zijn gezin voorgaat in de dienst van de Heer. Van veel nut bent u dat. Kijk, als dat ontbreekt, gemeente, dan zegt die eigenaar van de boomgaard op zeker moment: weg ermee, waarom beslaat die nutteloos de aarde? Nutteloze bomen, want vruchteloze bomen, en die blijven niet staan, die worden voor eeuwig opgeruimd. En dat hij dat vandaag nog niet zegt, in uw en in jou en in mijn geval, dat is alleen maar te danken aan die grote voorbidder aan zijn rechterhand in de troon, die vraagt: Vader, laat hem of haar ook nog dit jaar. Van veel nut voor de dienst. Och, u moet maar rekenen, gemeente, dat wordt in dit leven nooit volmaakt, hoor. En zulken zeggen het vast en zeker ook niet van zichzelf: kijk mij eens. Anderen zeggen het. Want die merken het werk van de Heere in zo'n leven op. En als ik dan de boodschap tenslotte mag samenvatten, gemeente, dan zeg ik: gemeente, wat is het gelukkig dat je meeleeft met de gemeente. Jonge mensen, wat is het een voorrecht en een vreugde dat je nog in de kerk komt, ook op een zomerzondagmiddag als deze. Maar het is niet genoeg voor de eeuwigheid. En het is mooi als je enthousiast kunt zijn voor de dienst van de Heere, want er zijn er zoveel die alleen maar enthousiast kunnen worden voor koning voetbal of voor de een of andere topster. Maar het is niet genoeg, want enthousiasme op zich, dat kan ook een stroovuur zijn dat wel even hoog oplaait, maar ook zo weer uit is gebrand. Fijn, jonge mensen, als jij de Heere Jezus wilt dienen in plaats van de afgoden van deze tijd. Maar het is niet genoeg. Een voorrecht als je ouders hebt die de Heere vrezen. Maar daar ben je als jongere niet klaar mee. Want het gaat om echte bekering. En levend geloof. Geloof uit de Heere Jezus die de wijnstok is. En dat betekent, het gaat om een persoonlijk kennen van de Heere Jezus Christus. Van een leven uit de genade van God die in hem is geopenbaard. Het gaat om dat persoonlijk kennen van de kracht van zijn bloed tot bedekking van jouw schuld en verzoening van jouw zonde. Het gaat om een persoonlijk kennen van dat wonder van zijn geest. En van het geheim van zijn genade. En eerlijk gemeente, als dat er niet is, dan hou je het niet vol. Dat is kenmerk, gemeente, van veel nut voor de dienst. Dat is bekering. Dan zeg je, Heere, hoe het dan ook gaat en wat er dan ook komt, als u maar aan uw eer komt en als ik maar van nut mag zijn voor uw woord en voor uw naam en voor uw dienst. En dan wordt dat steeds meer het verlangen van je hart. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijzelf. En te allen tijd ben ik aan u toegewijd. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Amen.